Welkom bij Radio de Richel. Portretten van toneelspelers door Czeslaw de Wijs en Jochem Veenstra. Het is 5 december 2016. Cas Enklaar is vandaag te gast. We zitten in boekhandel Sternheim. Cas is een van de oprichters van het Werktheater. Hij werkte er 15 jaar. Na het Werktheater volgde een periode waarbij hij met verschillende regisseurs en in verschillende samenstellingen werkte. De uitzending van vandaag is in twee delen. Het eerste deel gaat over het Werktheater, het tweede deel over de periode die erop volgde.
Nee, ik luister geen radio en ik heb geen internet. Ik ben totaal...
Geen internet?
Nee.
Lukt dat nog?
Ja. Maar het betekent dat ik iedere donderdag het filmlijstje ga halen bij de City. Om te weten wat er in de bioscoop is. En het betekent dat als ik met een trein moet, bel ik mijn zuster, mijn jongste zuster, die wel internet heeft. Ja.
Want een treinboekje bestaat niet meer.
Ik heb het laatste spoorboekje gratis gekregen op het Centraal Station. Maar dat kijk ik ook nooit mee. Dat is intussen ook 5 jaar oud of zo. Ja, die foto's vind ik ook helemaal niks.
Nee, maar op zich voor je archief zou het best fijn zijn als dat ook gedigitaliseerd kon worden en wat langer bewaard in die zin.
Ik denk alleen maar, en als er dan een ramp gebeurt met het digitale net, dan is alles weg. Nou ja.
Maar nu als je huis afbrandt, ben je ook goed op je net.
Ja. Ik heb 1 keer brand gehad en toen, ik had al over nagedacht, ik had een vluchtkoffertje. En toen ben ik ook nog naar de Damstraat, naar de grote tas geweest. Er bestaat er een koffer waar je negatieve en fotoalbums in kan doen die gespaard blijven. Nee, konden ze niks verzinnen, nee.
Maar een kluis toch, hè?
Ja, een kluis, maar je gaat niet met een kluis de trap af als een brand. Ja, of een heel klein kluisje, maar dan moeten we het fotoarchief... Fotonegatieve moeten erin kunnen, dus ja. Dat is dan toch al zo. Maar goed, ik ging zonder iets de trap af, realiseerde ik me gewoon in paniek. Want ja. Ik zette de ramen open, wat iedereen weet dat je niet moet doen, maar omdat het zo donker is.
Ja.
En nou gewoon hup de trap af. Op het hoekje zaten de meubelbekleders, die hebben de brandweer gebeld. Die waren binnen 2 minuten.
Oh, dat is wel goed.
Want die zitten op de Marnixstraat, nietwaar. Ja. Nou ja, het is allemaal wel... Ik kreeg wat terug van de verzekering ook.
En is niks fundamenteels?
Nee, het kleed op het bed en het kleren die rond de kachel hingen aan het wasrekje, dat was de oorzaak.
Dat was de oorzaak.
Ik dacht, ik ga boven even een boterhammetje eten, zet die kachel even wat harder en dan kan ik het straks strijken. En nou, zo.
In een documentaire heb ik gezien dat jij echt een heel groot archief wel hebt, toch?
Ja.
Met allemaal plakboeken.
Ja.
Vervent verzamelaar.
Ja.
Van krantenknipsels.
Ja. Ik heb ook mappen, verschrikkelijk allemaal, mappen met personen van A tot Z. Dus dat gaat van Els Ingeborg Smits, maar ook Hitler.
Maar waarom ben je gaan verzamelen, ooit?
Altijd als kind al knipte ik plaatjes uit. En als kind had ik een hobby van een tijdje... van grappig collages maken. Dus een zwangere vrouw met een positiepakje... met de kop van Hitler erop, weet je wel. Dat soort dingen. En ik was altijd dat knippen en plakken. En al vroeg de filmsterren. En dan gingen we bij de kennissen van mijn moeder langs. Die hadden dan de libellen terwijl wij de Margriet hadden. En dan kon je ook weer uitscheuren en... Mijn broers en zusters werden ook aangestoken, dus we hadden allemaal plakboeken. En mijn broer en ik waren op Gina Lollobrigida. En mijn zuster was op Romy Schneider, net als iedereen, alle meisjes in die tijd. En Loes was nog klein en die wou ook wat en die besloot tot Doris Day, die toen helemaal niet in de mode was. Die kwam weer terug, kort daarna, met Pillow Talk, hè.
Maar hadden jullie een televisie thuis, nee, toch?
Ja, jawel. Maar toen nog niet. Dus de televisie is gekomen toen ik al lang in Amsterdam woonde. En mijn vader wou ineens een sportwedstrijd zien. En toen hadden we eens het apparaat. En,
maar in die documentaire leek net alsof je alleen een plakboek van jezelf had. Maar dat is, was,
nee,
is helemaal
nee,
niet
nee,
zo.
Nee.
Maar wel ook een plakboek van jezelf.
Een heleboel zelfs. Want laatst werd ik gevraagd voor dat rare tijdschrift Scène. Hebben jullie het zelfs ooit gezien? Ja, nou, het ligt in de Schouwburg, heb ik begrepen. Ik zei tegen die hoofdredacteur, dit koopt toch helemaal niemand? Nee, niemand. Maar dat ligt in de Schouwburg en die sponsoren het ook. Het is een soort glossy. Maar goed, toen moest je zelf foto's inbrengen. Een stuk of 15 werd er gesuggereerd en dan maakte zij een keuze. En, nou, toen dook ik dus al die albums in en... hoeveelheid, ik geloof 6, 7, 8 albums. En die zitten dan in hoekjes. En om dat er weer in terug te krijgen, als dat er al 30 jaar in zit, moet je met een schaar weer of een vijl gaan werken. Dus het is een werk allemaal.
Wat is,
nou ja.
Wat is de eerste ingebrachte ding?
Nou, dat was bij Centrum. En dan waren er officiële foto's van de voorstellingen. En die kon je bij de fotograaf zelf kopen bij zijn woonadres. We hadden als portretfotograaf Louis van Paridon, de broer van Egbert. En dan kon je daar persoonlijk naartoe gaan waar hij woonde en bestellen. Vroeger bij bruiloftsfotografen kon dat ook. Dan ging je gewoon naar dat adres en zei ik wil die en die en die. En van de voorstellingen, dat was, kom ik even niet zo gauw op wie dat toen deed. Maar dat heb ik ook ja, zo persoonlijk gedaan. En later bij Nieuw-West bijvoorbeeld zijn ze wel eens, ah, hier heb je er een paar, weet je, als een tournee afgelopen was. Ja. En dan hebben die foto's, nou die gaan in het archief, maar ze hebben natuurlijk heel veel dubbele. En toen op een gegeven moment hield het natuurlijk totaal op, omdat de gezelschappen hun foto's direct naar de krant stuurden. En er geen reële foto's meer waren. Nee. Dus het laatste album, dat is heel spaarzaam. Zit daar een kiekje wat Mark Warning van het decor van Julius Caesar heeft gemaakt. als toy aan ons allemaal heeft gegeven, weet je wel. Het wordt steeds dunner en matiger, minder.
En vul je het ergens anders mee op dan?
Nee. Ik heb altijd heel veel foto's gemaakt als ik repeteerde van, tijdens de repetities en portretten van de mensen met wie ik speelde. Maar die kwamen dan weer in de gewone albums. Dus tussen mijn moeder en de hond, zoals Joop dat noemde. Joop vertelde heel leuk over dat hij naar Rome ging met Ramses om het te maken. En dan had hij een portfolio bij zich, maar er zaten dus zijn moeder en de hond in. En de toneelfoto's, Jozef in dood dan, ertussen. En dan zei de Italiaan, ah la mamma, ai cane. Dat is het toch niet helemaal, want ze moeten Jozef in dood dan zien. Dus dan heeft hij toch een apart boek gemaakt met alleen toneelfoto's. En dat dilemma had ik dus ook. Maar ik dacht, nee, het leven is één ding, dus alles gaat door elkaar. Toneel en mijn zusters en mijn broers en... En daar ben ik later toch weer eens van teruggekomen. Want toen kreeg je die hele grote glansfoto's, hè, van officiële fotografen. En mensen die kwamen interviewen en portretten maakten. En toen heb ik toch aparte albums gemaakt voor alleen toneel.
De gestileerde foto's.
Ja, zoals de eerste foto toen ik bij Centrum kwam, was dus Louis van Paridon. Dan werd er belicht met allemaal lampen en dan... Zoals oude filmsterfoto's, echt ongelooflijk. Maar ik was natuurlijk apetrots, want die foto stond zo in de hal van de Schouwburg in Haarlem. Mm. Met het hele ensemble, dus iedereen een eigen portretfoto. En toen begonnen we 2 jaar later met werktheater. En toen dacht ik wel, even slikken. Ik was iets, hè? Ik had een naam en een foto. En nu word ik volstrekt anoniem. En als we geen geld krijgen, dan hoort niemand ooit meer van me... En een salaris natuurlijk. Dus het was wel... dat herinner ik me heel goed. Ik heb niet getwijfeld hoor. Maar wel eventjes van... Goh, je bent iemand met een foto, glamour.
Maar voelde het alsof je anoniem werd?
Ja, wij waren anoniem. Bij het werktheater dachten we... We zijn middeleeuwse kathedraalbouwers. Het is gezamt, hè, kunstwerk. En, nou, zelfs niet eens kunstwerk, het woord kunst mocht niet gebruikt. We waren een collectief en in wezen kon het publiek ook meedoen. En dat uitte zich dan ook in dat ieder moment een rolletje wat uitviel of zo, kon de moeder van die en die wel even dat opnemen. Of we speelden in een ziekenhuis en hadden we een rolletje te weinig. Zei we, kunt u, dokter, dinges of verpleegster, zus, dat vanavond doen? Maar die mensen vertelden dan na afloop wel eens dat ze niets gezien hadden, omdat ze alleen maar in totale paniek zaten van wanneer moet ik op, wanneer ben ik?
En was het wel mee te spelen dan?
Jawel, jawel, want het was dan alleen meelopen met de grote visite, zo zijn. En we hadden natuurlijk geen coulissen of zo, dus we zaten ook in het publiek tot je rol aan de beurt was. Dan ging je pas uit de rij en dan. En dat had ook weer te maken met het idee. Max Dooijers op de toneelschool, die zei dan: hoe is toneel begonnen? De negers die om de regen dansen. En dan was zijn idee dus dat sommige mensen nou eenmaal beter dansen dan anderen. Dus dat gaandeweg de negers die het beste dansten dat overnamen. En zo was het ontstaan, die scheiding. Dus, maar in feite was het een collectief, zoals het koor in de Griekse tragedie, ook een vertegenwoordiger van wat de mensen denken. Mm-hmm. Hè, om die goden heen. En nou ja, dat was wel heel inspirerend of ja, je oren tuiterden, want je dacht toneel, weet je wel. En hij zei dan ook dingen, waarom is Jules Hamels een goede acteur? Nou, dat wisten wij, het antwoord was natuurlijk nooit goed, dus we keken afwachtend. Omdat hij Spaans gedanst heeft, zei Max dan.
En dus?
Hè?
En dus kon hij echt Spaans? Wat?
Nee, daar was hij zo'n goede acteur, omdat hij zich dus goed bewoog, omdat hij gevoel voor timing en ritme had. En dat was ook het systeem van Peter Oosthoek, die deed alles op muziek. Niet letterlijk, maar tekst als muziek. Mm. En betekenis ook, hoor. Maar toch vooral, de repetities waren ta-ta-ta-ta-ta, pam-pam-pam, pauze-pauze-pauze, stap-stap. Pauze, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, pam-pam. En dat noemden ze het spoorboekje. En 6 weken repeteerde je het spoorboekje in. En over interpretatie werd niet zo heel veel gepraat. En dan speelde je en dan dacht je, ah, begin met de dagen wat hij hiermee bedoelt. En je mocht het zelf invullen ook.
Mocht dat nog bij het werktheater?
Wat?
Nou, zo ook spelen?
Nee, dat was, wij gooiden natuurlijk alles weg. We moesten alles het wiel opnieuw gaan uitvinden. Ja, alles moest opnieuw. Dus we hebben 2 jaar geoefend. En dat betekende dat we dus in het lokaal, in trainingskleren, waarbij ik nog mag vertellen dat iedereen trainingskleren had, behalve Joris, die deed alles in de trui die hij aan had. En die hield hij ook aan. En Helmer deed nooit zijn schoenen uit als enige. Dus die stond altijd met grote rubberen schoenen op je blote tenen. Maar we waren dus allemaal in trainingskleren en ja, we improviseerden, oefenden, deden oefeningen, collectieve oefeningen meest, de hele dag.
En waren Jan, Joris en Helmert dan nog wel anoniem genoeg, of was dat niet?
Ja, want we hadden geen naam, we hadden geen affiches, geen niks, geen.
Dus het ging niet om de faam? Dat...
Nee, het ging niet om de faam, het ging erover om een nieuw soort toneel te maken wat voor mensen die nooit naar toneel gingen, toch leuk en aantrekkelijk was en die we iets gingen vertellen. En een van de eerste dingen die we deden gewoon was ons gevraagd door Gert-Jan Dreugen: willen jullie eens in de maand in Paradiso iets doen? En toen had, ik geloof, Helmert had verzonnen Kleine Nemo in Dromenland. En die had feestmaskers in de feestwinkel. Nee, het was eerst de baby's. De baby's. En dan stond er bij Paradiso gewoon de baby's komen. Nou ja, dan was het baby's vermoorden Sint en Piet. Was geloof ik eerst baby's vermoorden de oppas. Helmert had toen zo'n heel groot kartonnen masker bij de feestding gekocht. Dat had hij dan op als oppas. En wij waren allemaal baby's met van die bolle babymaskers. En wij vermoorden dus de oppas. En het was met veel bloed. Altijd een emmer bloed. En toen hadden we evaluatie bij Paradiso. En toen zei ze, ja, misschien toch iets minder bloed. Want die stoonde types, die schrikken soms verschrikkelijk bij ons. En we hadden ook nog baby's vermoorden de Christus. Dat was ook erg onder leiding van Joris, want Renze was Christus en die had een satijnen lendendoek en die was helemaal wit gepoederd. En dan Peter was een engel die door de zaal met geweldige vleugels kwam aanlopen en die bevruchtte Daria, die was de moeder gods. En dan viel dat vruchtwater, was ook weer een emmer bloed, werd die zaal ingeblazen. Joris had een blaasinstrument, die stond dan achter te pompen. En nou ja, dan werd hij aan het kruis genageld door de baby's die dan...
Wat vond je ervan als dan de directeur zei dat het te veel bloed was?
Ja, dat vond ik natuurlijk belachelijk, kinderachtig, geneuzel. Maar op een gegeven moment hadden we iets van... Ja, het is wel erg een optredentje en moeten we niet eens modern acties tussen de mensen... dat je dus contact met je publiek hebt, nou ja.
Ook omdat deze mensen stoned waren?
We hadden dus een aantal actjes verzonnen in de zaal en buiten al. En niemand was er gelukkig mee. We waren daar niet van. Bleek gewoon. Gewoon op het toneel en iets doen. En dat is nooit verder gekomen dan één keer uitproberen. Maar het was wel ontzettend leuk. En nou ja, niemand wist dus wie we waren en hoe we heten. En de baby's komen.
Maar ja. Ik dacht altijd dat werktheater echt uit een klas voortgekomen is. Maar...
Nee, helemaal niet. Nee.
Hoe zijn jullie dan bij elkaar gekomen?
Omdat Joris de link van Jan Cassis kreeg van... als je wat wil, dan is de tijd nu wel rijp.
En dat ging om geld, toch? Eigenlijk.
Ja, en toen heeft Joris mensen gepolst... die hij natuurlijk leuk vond en goed kende. Dus Marja en Renze woonden bij hem in huis... En ze even kijken, Jolande, daar was hij mee verloofd geweest. En toen ook heel goed van Joris bedacht, die haalde Hans Mannenveld erbij. Want die was bureaulist in de Schouwburg in Haarlem. Maar die had tevens met zijn vriend Jan de toneelschuur opgericht. Voor amateurs eigenlijk in wezen. Amateurtoneel. En Joris had denk ik meteen heel goed in de gaten dat je Hans moest hebben voor het geld. Heel slim. Nou, Gerard was meteen door Joris ook uitgekozen. Die zat toen bij Annemarie Prins. En Daria en ik zaten met hem op school. En hij had zijn eindexamenstuk met ons gedaan. Helbert ook, de blinde van de Gelderode. En toen waren ze op een actie in België, een actie die de politie in elkaar werd geslagen, waren ze Herman Vink tegengekomen en die was ontzettend ongelukkig bij toneelgroep Globe. En Mar meteen, kom gewoon bij ons, schat, kom bij ons. Nou, zo zat hij er dus bij. En wie vergeet ik dan nog? Ja, Shirin was ontslagen bij Centrum, die was bij Centrum in opstand gekomen en toen was ze ontslagen. En toen heeft Peter een telegram met vuile verwensingen gestuurd. Dat is echt zo'n straatjongen. En toen moesten wij allemaal naar Shaffi om het verhaal van Shirin aan te horen. En die zat er als een koningin van verdriet. Dus te vertellen wat haar was aangedaan. Want er was altijd ontevredenheid bij Centrum. En Shirin leidde dat dan ineens... En ging vooruit in de mars, maar dan keek ze om en dan volgde de andere niet.
Snap. En zij was ook actrice? Of wat?
Ja, zij was daar gevraagd en ze heeft daar gespeeld een paar jaar. Maar zo'n Elisabeth Hoytink, die ging daar niet mee omdat ze net weer een leuke rol had. Dus Shirin was natuurlijk wel, nou ja, die was leed en mishandeld. Nou ja, die had dus net iets met Peter gekregen. Die hadden elkaar ontmoet op een boekenbalstukje wat ze samen deden. Want hij was van de Miem. Nou, ben ik er, geloof ik.
Maar gingen jullie dan met elkaar letterlijk vergaderen over...
En toen zijn we in een café in de Berenstraat een paar keer bij elkaar geweest met lijstjes... Shirin had nog een lijstje met Ellen Vogel erop en Willem Nijholt... En Rudolf Lucier stond op een lijstje van Marja, denk ik. En Joris zei, nou, daar heb ik mee gepraat. Nee, die is al te ver heen. En Lula André stond op ons lijstje. En die zei, nee, die wou repertoire. Mm-hmm. Maar wij hadden het vermoeden toen dat die het niet deed... omdat we zijn vrouw niet gevraagd hadden. Het zijn ook van die heikele dingen. Zoals die Geraerts. En Hidde Maas... Die wilde eerst het toneel opblazen via pamfletten. En dat hadden wij geen zin in. Dus die haakte af om die reden. En die zei later bij studio... Nou ja, dat gaan proberen te doen, min of meer. Maar wij hadden iets van, we gaan niet... We gaan zelf wat anders doen en de rest opgehoepeld...
Maar jij was niet te ver heen, dus...
Nee, ik was niet te ver heen, maar...
Wat was dat dan, te ver heen?
Dat je al te veel van het toneel was en gewend was aan het toneel... of gehecht aan het toneel zoals het was. En later, tijdens het werktheater, heeft Serien mij wel eens beschuldigd van opportunisme. Jij zit hier alleen maar omdat het een goede leerschool voor je is. Dat vond ik toen... kwetsend, maar ik had iets van, nou ja, oké, jij denkt dat. En Marja heeft ook wel eens nu onlangs gezegd van, jij zat er toch alleen maar. En het was altijd wel, ik voelde me wel een soort kat in de zak, dat ik absoluut politiek niet geëngageerd was op geen enkele manier. En ja, vooral van toneel hield, maar tegelijk ook een afkeer had van al die... Ja, vreselijke decors, vreselijke kostuums, vreselijke onechtheid, mal gedoe.
Maar is dat nog steeds zo? Dat niet politiek geëngageerde?
Nee, totaal niet. En dat was eigenlijk ook niemand zozeer. Behalve Renze, die was ontzettend gelieerd met... betrokken bij Zuid-Amerika. Dus die weigerde ook, we zouden een keer naar Noord-Amerika toe om te spelen. Heeft hij daar een stokje voor gestoken. En Herman Vink had banden met Proloog. Dus die was heel fel. Die wilde ook nooit meer spelen. Want dat was ook leugen en onecht. Dus daar hebben we nog heel wat mee te stellen gehad. Want hij wilde niet spelen. Dus dat was heel ingewikkeld. Want hij speelde natuurlijk wel. Maar hij maakte daar dan zoveel... probleem van. En pas na een paar jaar kwam gewoon de oude Belgische conservatoriumleerling weer boven, die eigenlijk heel leuk en grappig kon spelen.
Nee, maar ik bedoel, heb je nu met terugwerkende kracht nog steeds een soort niet-politiek beeld daarvan? Want
we waren maatschappelijk betrokken, maar met dezelfde onderwerpen die toen en vogue waren bij de mensen. Bij het linkse gedeelte van de mensen, zal ik maar zeggen. Dus het was eigenlijk wat er gelezen werd. We maakten een project, we begonnen aan een project... naar aanleiding van Sanctuary van Faulkner. Was Marja er idee en dat leek wel heel mooi te kunnen worden. En ineens zei Marja... Ik weet het... We gaan iets totaal anders doen. Ik heb een boek gelezen van Voudrenne was het geloof ik, of Leng. Maar dat waren dus die schrijvers van toen. En je had Sas en Sas met SZ. Nou ja, de nieuwe kijk op de psychiatrie. En Marja was er helemaal door gegrepen. En ik weet nog dat Peter huilde, omdat hij een hele mooie rol in die Faulkner had. Het ging dus niet door. Ja. En dat gingen we toestanden maken, dus met het boek in de hand van Voudrenne. En we hadden al afgesproken dat de deur open moest, maar dat was ingewikkeld, want we waren toen ook al junks, hoe doe je dat dan? Dus die deur was niet echt open, maar we hadden toch iedere dag wel mensen over de vloer, die dan keken bij de repetities. Ja. En door dat onderwerp toestanden, want we hadden in het begin natuurlijk ook van... hoe bereik je dan alle mensen? Nou, op straat spelen, daar kwamen ze op een gegeven moment, dat gingen we ook doen. Maar iemand zei, kanariefokverenigingen aanschrijven. Nou ja, zo oud en niet open was het, van dat je dacht, ja, waar moet ik beginnen? En toen met dat toestand, dan hadden we natuurlijk meteen een afzetgebied. Kwamen er mensen uit inrichtingen, uit Brabant en Limburg, die kwamen dan een dagje naar repetitie kijken. En, dus we speelden eigenlijk altijd, terwijl er al mensen waren. En je had dus nooit dat gekke op je eentje zitten te vroeten en dan première. En is het wat of is het niet? We ontwikkelden het waar de mensen bij waren, min of meer. En bleven ook veranderen. En eigenlijk in wezen, als het dan klaar was, dan speelden we het niet meer.
Maar wat deden jullie dan de eerste dag?
Nou ja, bijvoorbeeld, iedereen deed een concert. Dat had Jolande ingebracht, want dat moest bij Grotowski. Ja. Jolande had bij Grotowski in Polen gezeten. Dus je deed een concert om jouw associatie, jouw inbreng, jouw wat je ermee had. En,
daar mocht je dan ook niet op reageren, toch? Of was dat niet zo?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Of er nou eigenlijk veel... Ja, werd natuurlijk in het café dan gewoon
nee, dat wel. Nee, maar bedoel, het doel van die concertjes was ook omdat je dat dan deed zonder dat daar verder over gesproken werd. En dat je dan zo...
Die vrouwen, dat kwam heel erg van Shirin en Marja vandaan. Die hadden een ongelooflijk wantrouwen tegen intellectualisme. Dus die geloofden enorm in spontaan en irrationeel. En alles wat er in je opkwam, was goed. Je mocht niet zelf al...
Zelfkritiek.
En daar heb ik wel ontzettend veel gehad, want ik ben toch behoorlijk van mijn hoofd ook. En dat gaf een enorme rijkdom. Ik kan niet anders zeggen dat je dingen doet waarvan je denkt, nou, jullie zijn gek geworden. Wat heeft rolschaatsen met Einstein te maken? Nou, ik dacht, hier een rolschaatsdansje dan. Nou, Mar zegt het, dus laat het maar doen. Weet je wel. En, zij dan deed een pagina van het boek en dan zei ze, ga het lokaal uit, 2, 3, 4 mensen. En dan maakten we dingen en die lieten we dan aan het eind van de week weer aan elkaar zien. Een soort show en dan werd er ook weer hard in gekapt om een grote lijn te hebben en geen verdubbelingen te hebben. En dingen werden weggegooid en dingen kwamen erbij. En toen waren we op de Mickery opening, mochten we spelen en toen duurde het nog 4 uur. En dat is dus teruggebracht tot 1,5. En
was dat ook de eerste voorstelling waarbij de naam werktheater dan wel gehanteerd werd?
Ja, zeker. En toen was er een moment dat Renze was Foudraine. En dan werd er, die zei, jullie moeten een keuze maken. En dat moet je laten zien door nu een koprol over deze stoelen te maken. En dat deed hij dan zelf, want hij kon dat. En Jolande zei, die was dan ook staf, ik gooi symbolisch mijn nylons daar overheen. Enfin, maar Renze wilde per se dat dat moment werd ingebouwd om aan het publiek te vragen of ze die keuze wilden maken. Of om discussie te ontlokken. En ik was daar mordicus tegen, omdat ik gewoon niet van hou als het publiek zich ermee gaat bemoeien.
Maar dat heb ik niet helemaal
dus
kunnen
dat werd een heel groot punt. En iedereen werd steeds kwaaier. En uiteindelijk kreeg Renze zijn zin. En wat vindt u ervan? En toen waren er 2 psychiaters die zaten vooraan. En die zeiden, wij vinden het allemaal helemaal niks. En toen kregen ze de wind van voren van Shirin en Marja. Die waren heel vijandig.
Wat vonden ze niks?
Het, wat we tot nu toe hadden laten zien. Het had 2 uur geduurd of zo.
Ja, maar ze vonden het niks omdat het niet strookte met de
inhoud.
De inhoud.
De inhoud niet. En toen had ik iets van, dit nu is het voor mij afgelopen. Dus ik verliet op harde Spaanse laarzen, dreunend over die plankenvloer de zaal van het Rozen Theater. Maar toen kwam ik achter, toen bleek dat je erachter niet uit kan. Dat leidt naar de pisbak. Dus ik stond op die pisbak. Er is echt geen manier om hier uit te komen. Ik moet terug. Dus ik ben teruggekomen en...
En wat heb je toen gedaan?
Ging in het publiek zitten. En toen was het mijn beurt weer om de moeder van Daria te spelen. zei, maar ja, heel goed, dames en heren, het heeft nu 2-3 uur geduurd en het is wel welletjes en we moeten er maar een eind aan maken en dit was het. En toen werd bij de Renze natuurlijk ontzettend kwalijk genomen. Dat doe je niet, weglopen en je doet alles, maar dat is het ergste natuurlijk. Elkaar afvallen ook. Ik heb toen met Marja zitten nadrinken in de lederbar die je toen nog had op de Elandsgracht. Ik weet niet of jullie nog iets voor je ziet.
Een lederbar? Laars.
Ja, een nichtenbar op de Elandsgracht met de lederen laars in de etalage. Ja. Goed, het liep hoog op, want alles was natuurlijk een principe kwestie. Alles. Hans die zei na het eerste jaar, zei hij, ik heb iedereen 125 gulden overgemaakt omdat we zo idioot hard hebben gewerkt. En toen zei ik, dat accepteer ik niet. We worden door de regering betaald. Belastingbetaler betaalt het niet. Betaalt dit en ik ga geen extra geld aannemen. Nou, dan zet ik het wel op je rekening. En Hans, doe maar. En ik nam die 125 mee en ik legde ze op de tafel in het kantoor. En toen kreeg Herman een razernijaanval. Want die was de armste van iedereen. Die kon zelfs geen koffie kopen, beweerde hij. Als Belg was dat natuurlijk heel erg. Ik zei, pak het! Pak het! Pak het! En ik ben erbij gebleven. Niet geëxcepteerd.
Voor een niet geëngageerd persoon toch behoorlijk stellig.
Ja, maar ik was heel erg...
Maar hoe konden jullie bij elkaar blijven?
Streng in de leer.
Als alles een principe kwestie werd, hoe kan je dan met elkaar omgaan?
Omdat het voor het leven was. Je kon ook niet van elkaar af.
Want?
Ja, dat was het besluit, is voor het leven. En dan maakten we wel grappen over. Dan deden we op verzoek van Jan van Galen een quiz in Haarlem over een buurtje wat afgebroken werd. En dan moest het publiek in die quiz kiezen tussen melkpak en melkfles. En moesten wij melkpak en melkfles uitbeelden en verdedigen. Nee, mij. Ik ben zo'n lekker gezellig dik melkpak. En dan zijn we na afloop, zien we ons dit als we 65 zijn nog steeds doen. Nee, mij, melkpak. En dat is ook dus niet zo uitgekomen. Maar je kon in wezen niet van elkaar af. Jolande liep steeds weg. En dan liep ik er altijd achterna om er terug te halen.
Maar waarom kon je niet weg? Want je had toch bij Centrum had je toch ook 2 jaar gespeeld?
Je kon toch maar prima dit was terug. Een nieuw leven. We gingen opnieuw beginnen. Een nieuw leven. Alles moest anders. Er is gepraat over gelijke salarissen. Joris natuurlijk, die wilde dat. Dat was de regering stond dat niet toe. Nou, dan stoppen we alles in één grote pot en dan neemt ieder naar behoefte, werd er toen gezegd. Toen begon Marja te krijsen en die zei, als ik een jurk van Dior wil kopen, heeft niemand daar verder iets mee te maken. Dus dat liep spaak, dat ging niet door. En eigenlijk ging dat onopvallend niet door, want iedereen zat al ingebed in waar je was, Rien. Was 30 jaar aan toneel en Joop ook. En Daria en Helmert en ik kwamen net van school. Dus wij gingen er niet op vooruit en niet op achteruit. Dus het ging ook vanzelf, was dat nooit eigenlijk een probleem, dat geld.
Je had er alleen nooit over moeten beginnen.
Joris begon erover. En bij hem was het natuurlijk beter uit te voeren. Hij was de enige die wat ouder was. Maar iedereen was alleen. Niemand had vrouw of kinderen. Bij ons was iedereen had een partner en kinderen. Bijna iedereen. Gerard en ik waren de enige eenzame.
En ja, Joris.
Ja, maar die was na een jaar al weg.
En was die na een jaar al weg omdat... Ik weet niet of je daarop wil antwoorden. Wie weet, wil je daar helemaal niet op antwoorden. Maar misschien was die al weg omdat de principe kwesties zo hoog opliepen?
Ja, ik denk dat... Ik heb het er vaak met hem over en dan is hij natuurlijk helemaal niet eens met mijn ideeën daarover. Hm. Maar in ieder geval, hij had het gevoel dat je niet kon zeggen wat je wou. En dat er geen vrije... Sherin en Peter, dat ging met die bijvoorbeeld helemaal niet. Want daar kon je niet alles tegen zeggen. Als je iets tegen Sherin zei, kreeg je een klap van Peter. Zal ik maar zeggen. En dat was bij Helmert en Marja, die ook een stel waren, totaal anders. Die vielen elkaar eerder af. zal ik maar zeggen, dan dat ze elkaar beschermden. Dus daar had je dat soort problemen helemaal niet mee. Helbert klaagde zelfs dat hij er het bekijkste van afkwam, dat Marja kritischer was op hem dan op mij. Ja.
Maar jij had wel het gevoel dat je alles kon zeggen?
Ja, ik deed het gewoon. Behalve natuurlijk wat je uiteindelijk het moeilijkste of het onmogelijk bijna is om te zeggen als je iemand niet goed vindt. Daar werd natuurlijk ontzettend om de hete brei heen gedraaid. Want het principe was, dat doet er niet toe ook nog eens. Ja. Het doet er niet toe. Iedereen is goed. En we probeerden natuurlijk wel onszelf beter te maken of de ander beter te maken. En dat deed je dan door mensen opdrachten te geven van, jij bent altijd dit en probeer nou eens een keer te spelen is dat. Waarvan de rijkwijde natuurlijk ook maar tot zover gaat. Want we kregen natuurlijk ook de fase, in de succesfase, net als Ko van Dijk en iedereen. Oh ja, het is wel altijd hetzelfde. Oh, dat weten we nou wel. Dat kregen wij ook. Bij toestanden, het allereerste wat we deden was, de populairste van iedereen was Hans. Die lachende vonden we goed. Tot de mensen erachter kwamen dat hij altijd lachte. Dat was gewoon Hans' verlegenheid als hij op het toneel stond. Hij deed niks anders dan grijnzen. Maar in dat gekkenhuis vonden ze hem natuurlijk een geweldige creatie. Die lachende was goed. Want namen wisten ze inderdaad niet. Shireen was de enige met een naam. En er werd ook vaak gezegd, de groep van Shireen. En dan moesten wij weer corrigeren en zeggen, het is niet de groep van Shireen, we zijn collectief. De 12 van Shireen, zo heetten we ook wel eens in het begin nog. En Shireen zelf deed dan ook van nee. Ja.
Stak dat als acteur, dat het niet altijd over het acteren ging? Ook?
Jarenlang niet. Dus ik zeg, wij zijn een bewijs van dat het heel goed kan, je ijdelheid wegstrepen. Alleen er is een grens. En ik heb het heel vaak al verteld, maar ik had met Rens een boekje gemaakt en we moesten ieder jaar een jaarverslag maken voor de regering. En dan deden we dat soms, een boekje voor over 5 jaar, die we er niet aan toe waren gekomen. Dus ik maakte een boekje met Rens. En in al mijn artikelen zei hij, wil je de namen vervangen door we? Nou, ik was het daar niet mee eens, maar hij was hoofdredacteur, dus dat heb ik gedaan. En Mar zit op de stoep van die bus en die zegt, we, ik. Toen was het voorgoed, was de illusie. Maar goed, dan heb je het over na 13 jaar of zo was dit. En tot die tijd heb ik het verdragen dat ik een hele leuke rol had op straat in het Bremer Stadsmuzikanten. Was ik een oude schorre haan. En op een dag zegt Shireen, Gerard doet dat nu. En ik kreeg het ook nooit meer terug. En Gerard bouwde voort op die leuke creatie, maar en nog leuker natuurlijk. En dat, ja, daar moest je mee leven. En het was ook hard in die zin.
Maar Shireen kon dat wel bepalen dus?
Ja. Dat gaat natuurlijk natuurlijkerwijze. En dat is ook een heel... Alle mannen hebben om de beurt geprobeerd iets te leiden. En die zeiden allemaal niet, is niet gelukt. Niemand luisterde gewoon naar je. Ze deden niet wat je zei. Of je werd niet nog eens daarvoor aangewezen. En gaandeweg kwamen Mar en Shireen dus boven als inspirators, moeders, leiders. En dat was voor Jolande weer... Die zat klem tussen die twee dames, want die had ook die ambities om te regisseren. En die kwam er net niet tussen, zeg maar, en die liep dan ook heel vaak weg. En op een gegeven moment is ze definitief weggelopen en na een jaar wou ze terug. En toen zei Shireen, we nemen haar niet meer terug hoor. Ik zei, Shireen, dat moet, want we zijn een collectief en we zijn samen begonnen en we hebben die afspraak. Of je wil of niet, nader heeft ze toen. Dus toen had ik wel langzamerhand enig gezag ontwikkeld.
Je had je eigen manier gevonden?
Ja, ik was zelf een jaar weg geweest. En daarna moest ik me invechten weer, zal ik maar zeggen. Maar toen ben ik ook wat minder hoog van de toren gaan blazen. Want ik was zo principieel dat ze ook gek van me werden.
Hmm. Ben je een jaar weg geweest als een soort sabbatical? Of?
Nee, echt dat het me echt? Tot hier zat. Ja. En dat ik kwam Hans Dagelet tegen op het Waterloopplein. En die zei, ik ben gevraagd voor een stuk van Hugo Claus met Guus Oster. En Ellen Vogel en Fons Rademakers. Die oude mensen in zo'n auto. En ik dacht... Dus toen ben ik bij Hugo Claus gaan aanbellen. En nou ja, toen zei ik, ik ga weg. En heel... Niemand zei wat. Doodse stilte. En toen stond ik in die nieuwe Lamar te spelen met zo'n billboard. Met die vier namen, heel groot. En ik dacht, die fiets is toch iedere dag langs. En ze zullen toch uit... komen kijken.
Met jouw naam dus ook?
Ja. Ja. Hans en Daria, die zijn komen kijken. Nee, ik was natuurlijk een verraaier, afvalliger.
Wat ben jij toen gaan doen na die 15 jaar? Want dat bestaat
het eerste was,
een groter deel van je leven volgens mij dan het werktheater.
Ja, het lichte paniek had ik wel natuurlijk. Je geeft je veiligheid dan nog weer een keer op.
En je nieuwe leven is gestopt.
Ja, en toen was het eerste wat op mijn pad kwam Riek Zwarte met Beatrice Cenci. En het was eigenlijk een verzoek van Matthias Maat. Die wilde een keer een rol met heel veel tekst. Die was natuurlijk beroemd omdat hij zo prachtig bewoog, maar met tekst niet zo heel goed was. En dat bleek ook toen weer. Maar nou ja, ik was dus dat monster die met zijn dochter en met iedereen... niemand was veilig voor dit monster. En dat was heel erg leuk. En toen heb ik... Je had toen in het theaterjaarboek... had je zo'n poll ieder jaar van de critici die zei... de leukste voorstelling, de beste rol, beste decor, beste stuk. En ik stond twee keer toen voor Beatrice Cenci gemeld... door André Rutte en Loes Goedbloed van de Trouw. Trouw? Ja, hè? Geloof het wel. En daarna nooit meer. En toen, 10 jaar lang, was het alleen maar... Titus Muizelaar, Titus Muizelaar, Titus Muizelaar... Titus Muizelaar, Titus Muizelaar, Titus Muizelaar... Dat zijn ook hele curieuze dingen. Want als je het nu vertelt, hebben mensen iets. Oh ja? Ja, dat zijn soms... Het tijdsbestek, de dingen vallen samen. Of iemand is in zijn bloeitijd. Of zit in een combi die... Want op de toneelschool wouden mensen ineens allemaal les van Henny Orry. En toen zei Willy Post, de directeur... Dat is een modeverschijnsel. Dat doen we niet. Maar goed, ik vond haar ook geweldig. Ze had toen net Lief zijn voor Sloan gedaan. Dat was inderdaad ongelooflijk mooi. Maar zo zag Willy dat dus met een brede blik. Die dingen gaan voorbij. Maar goed, Titus doet het nog steeds. Maar die zei in de trein, dan gingen we naar Duitsland om siliconen te laten zien aan Geert Jan... En toen zei hij, Geert Jan zegt dat ik geen acteur ben. Wat denk jij daar nou van? Ik vond hem geweldig, dus ik wist niet zo goed. Ik dacht, weet ik ook niet. Maar die tweespalt begon ik langzamerhand iets meer te begrijpen toen we Siliconen speelden. Toen deed hij tegelijk een project in het Holland Festival met een Franse regisseur. En het was Vermeer met een kameel op het toneel. Maar Kitty was een... De melkmeisje van Vermeer in een kostuum. En dan gaat een deur open en twee bepluimde mannen komen binnen. Doen hoeden met pluimen af. We maken een buiging, Herman Naber en Titus Muizelaar. En toen kwam ineens de Maastrichtse toneelschool binnen. Je dacht, wat is dit voor ouderwetse... Dat was dus ja schizofreen bijna, de andere kant van hem of zo. Dat kan je niet rijmen en dat weet je misschien zelf ook niet hoe dat zit. En toen ik meedeed in Ars der Vreemde bij Joris, toen had ik natuurlijk heel lang geen teksttoneel gedaan, 15 jaar lang niet. En toen zei hij, je moet niet al die nadenkpauzes, gewoon die tekst luchtig en losjes zeggen. Ik zei, nou ja, dank je wel, ik probeer het. Maar ik dacht toen ook wel meteen, oh ja, dat kan jij goed. Maar van die nadenkpauzes had hij ongetwijfeld gelijk. Je gaat weer een brave toneelschoolleerling worden. Ik moet de boodschap ontvangen en dan verwerken en dan zeg ik de tekst. Ja.
Maar ben je daarna ooit nog bij een gezelschap echt...
Ja, bij het toneel op Amsterdam, bij Baal een jaar. Toen heb ik, ik heb gesolliciteerd bij Baal.
Zelf
toen ik wegging bij het Werktheater. Oh, ja. Toen ik weggegaan was bij het Werktheater. Toen dacht ik, ga niet met hangende pootjes terugkomen. En toen zei Leonard, nou, we hebben eigenlijk niemand nodig. En toen hoorde, want ik was daar aanvankelijk gevraagd bij de oprichting met Helmert. En toen hoorde ik van Elsje dat Hans Dagelet het tegengehouden had, want die vond mij een killjoy. Ik heb het hem wel eens verteld, maar hij ontkent het. Heb ik dat gezegd? Nee, ik kan niet. Nou ja. En daar kon ik me wel wat bij voorstellen, want ik ben behoorlijk serieus en Hans is, was dat toen niet. En toen vroeg Leonard me, toen ik weg was bij het Werktheater, die wilde nieuw leven bij Baal, die eigenlijk op zijn achterste benen liep. Ze begonnen toen net in de Fras en dat was ook een knauw. Zoals vaak als je uit je vertrouwde omgeving weggaat en alles nieuw en mooi en dan. Dus toen heeft hij net die Blanke en Marion en mij gevraagd. En Peter Bos.
Peter Bos heb ik mee in een serie gespeeld als 12-jarig jongetje.
Ja.
Die was meester Frans van der Stegge. Was van de
televisie, precies. En die hadden ze uitgekozen om het stuk van Willem-Jan Otte over de porno te spelen. En die Peter Bos die haakte af. En toen heb ik mezelf opgedrongen voor dat stuk over die porno. En dat is een beetje... Het was zo'n debakelen dat de dag na de première zat de zaal al leeg. Toen zei ik, El, ja, je moet Leonard bellen, dit kan toch niet? En Leonard kwam en zei, nou, ik vind dit wel een interessante fase in mijn ontwikkeling.
Maar hoe was het? Want het lijkt me totaal bizar om als je 15 jaar zo met het Werktheater volgens bepaalde principes echt dingen gemaakt hebt en opeens weer in dat circuit terecht te komen.
Dat was natuurlijk het meeste bij TA, want toen speelde ik Siliconen en toen zei Geert-Jan zo na afloop, je gaat toch niet bij dat stomme Baal blijven. Jij komt bij mij als ik toneel op Amsterdam ga beginnen. Nou, dus daar verwacht ik heel veel van natuurlijk. Dat was allemaal ook nieuw en hij ging alles anders doen. En had ook een idioot repertoire. Ik geloof 17 stukken het eerste jaar. En niks klassieks erbij en niks succesvols. En dat kwam ook zo uit. En en een hets in de Telegraaf tegen toneelgroep Amsterdam. En, het wennen was natuurlijk inderdaad, ik kreeg meteen ruzie, ontzettende ruzie met Hero Koolschijn. Waarna ik heel bevriend met hem, ik was heel bevriend en toen knetterende ruzie en daarna waren we weer vrienden. Maar dat ging allemaal over dingen, andere mentaliteit. Dus als je iets zei tegen iemand, zeg ik altijd als voorbeeld, moest je die hele lange gang door naar zijn kleedkamer. Dat is al wat anders, dat je met allen in een hok zit en na afloop spontaan roept, god dat jij daar, dat deed, dat vond ik helemaal niks of zo. En, maar dan was het ineens een wichtige boodschap en dan zag je die, zeg je dat om er zelf beter van te worden, omdat het jou beter uitkomt of is dit een welgemeende raad? En we zaten bij een try-out of een doorloop van Joop. Die speelde met Sam Bogaerts Pinter. En Joop kwam het toneel op om nog een bril neer te leggen. En toen zei ik, om een soort de pijnlijkheid te doorbreken, zei ik, Joop, leg je theaterbril neer om het een beetje gewoon te houden, quasi, ja. Weet je wel. Maar dat had niet gemogen van Hugo, want hij was al op het toneel. En dan is die scheidslijn er. Nou, dat soort dingen. Dus dat Hij had nog 12 voorbeelden.
Dus daar waar jullie altijd geprobeerd om die scheidslijn te doorbreken, ja, was hij er opeens volledig, ja, terug.
Maar Geert-Jan die doorbrak dat natuurlijk ook bij Titus geen Shakespeare.
Ja.
Hadden we rubber kostuums van Kees O'Dekker. En dan zei hij, je komt gewoon met je kopje koffie uit de kleedkamer, kom je op en je praat gewoon als Annette en Cas en Pierre. En op de repetities hadden Annette Nieuwenhuizen en Ingeborg Elsevier gezegd, maar Geert-Jan, improviseren hebben we nog nooit gedaan. Maar we hoeven toch niet onszelf te zijn? En die bleken daar heel aardig allemaal bij uit de voeten te kunnen. En Annette was heel snel gewend aan een kopje koffie en brutaal. Die zette ook meteen, die was Rost van Tonningen, de stoel pontificaal recht in het midden. En dan ging daar nooit meer weg, dus die zat meteen goed. En het was totaal anders bij allereerst was dat waarschijnlijk met Jan Ritsema, Edward. Het waren alle mannen van het gezelschap. Marlo. En er werd eindeloos over de kostuums gedelibereerd. En Paul Gallis trok zich terug. Die zei, Jan, als je zo eigenwijs bent, zoek je het zelf maar uit. En ik had een foto ingebracht van een negerregering. Die hadden een tweed jasjes, maar dan met een tweed rok. En dan benen met Molières en een aktetas. Het leek mij geweldig. En Jan had daarvan gemaakt, heel erg door de Keersemaker ook beïnvloed, denk ik, tweedjasjes met een overhemd en een das, met een tutu eronder en legerkistjes. Maar er werd er dus een middag besteed aan welke das bij welk overhemd. Jan was helemaal... Terwijl in de praktijk er viel poep uit de lucht, uiteindelijk was dat zo. Dus al die overhemden gingen naar iedere voorstelling een grote waszak in. En de tutus ook, en de dassen ook. En dat werd natuurlijk een rotzootje waar het helemaal niet toe deed welk overhemd bij welke das.
Ze kregen allemaal dezelfde kleur.
Ja, precies. Dus het was krankzinnig. En er komt ineens Hans Dowit, de regieassistent, komt op me af en zegt, kun jij morgen om 11:00 bij de kapper zijn voor een staart? Ik zei, een staart? Ja, we hebben besloten dat iedereen een staart heeft. Ik zei, hoe zou je een staart, ja, dit hoofd willen vastmaken? Maar ik was vooral verontwaardigd dat het zo door niemand besproken, door niemand ingelicht. Nou, dat is de grote gaping dan. Bij mij altijd over haar en kostuum.
Want het kostuum maakt je rol?
Dat maak je zelf, als ik gewend. Dat je dat zelf maakt en meebrengt en verzint.
Omdat het zo bepalend is voor wat je speelt.
Ja, omdat we natuurlijk alles zelf maakten, maar ook omdat het mijn fantasie en ik vind het vreselijk om inderdaad in een concept te zitten en iets aan te trekken wat een ander voor je bedacht heeft. Nou ja, dus ik ging onder protest, werd die staart aangeplakt met veel speldjes. Ik kreeg een soort gouden make-up. Kwam er een dag dat de bus ons vergeten was. En Hans van den Berg, de reisleider, die zei, ik zal vast bellen naar de Schouwburg dat we een 30 minuten later zijn. Ik zei, Hans, als we nou die staarten en die gouden make-up weglaten, dan kunnen we op tijd op. Dat staat, wettelijk is dat voorgeschreven. De voorstelling moet precies zo gedaan als hij op de première geweest is. Dat is een oude wet, omdat er vroeger natuurlijk het handje mee gelicht werd. Hielden mensen sokken aan onder een maillot om eerder de trein terug te hebben. Dus uit die wet ontstaan. En, maar goed, die staarten vielen allemaal af natuurlijk bij iedereen. Dus de enige die zijn staart hield was Fred Goesens, want die was er zo blij mee. Zo mooi. Dus die bleef die staart aantrekken. Nou ja. En Geert-Jan is een vriend, dat was ook zo schizofreen. Maar dan op de contractbespreking, ja, had hij de macht om het te ontslaan of niet of wel. Terwijl ik gevraagd was, ook nog eens. Dus ik was cool, hoe vind je het hier tot nu toe? Ik zei, nou, dat weet ik nog niet zo net. Dus zei hij natuurlijk ook, nou, dat weten wij ook nog niet zo net. En Sam, wat heb jij ervan te zeggen? Toen zei Sam, Nou, dat hele koor van Edward II, ik vind er allemaal niks aan, daar was ik dus bij. En die hele kast van Edward II vind ik niks aan. En toen zei Geert-Jan, maar Pierre toch wel? En dat was voor mij de allerzwaarste slag. Nee, daar vond Sam ook niks aan. Die Sam was een pestkop. Maar alles bij elkaar waren dat dus aanleidingen om op te stappen. En Marion haatte mij ook. Dat was ook een geval van, zij speelde grote klassieke rollen. Ik zat bij het werktheater, dat vond ze leuk. Jij bent zo geweldig en het werktheater is geweldig. Maar we kwamen op elkaars terrein. En dan had zij ook andere maatstaven. Dan zei ze, sommige mensen moeten bijrollen doen. En andere mensen moeten een brief opbrengen. Dat is een gegeven. Dat is je talent, daar ben je voor. Zeg maar, Jon, dat vind ik niet leuk. En daar zal ik nooit me bij neerleggen. En daarom zijn we bij het werktheater anders. Dan zijn we altijd met z'n dertienen op. En de rollen zijn in principe even groot. Hij is zo groot als je hem zelf maakt. Daarvoor waren de verschillen natuurlijk ook. De een was creatiever dan de ander. Mm. En als je met mensen repeteerde en je had nogal veel lachen, bedacht je natuurlijk meteen weer drie moppen bij en had je een leukere, grotere rol dan een ander. Zo was het ook wel weer.
Maar is dan de hele geschiedenis in feite terug te brengen tot elkaar afwijzen of elkaar accepteren of elkaar goed vinden of elkaar slecht vinden? Of is dat jouw perspectief vooral erop?
Haal je dit eruit?
Nou, omdat eigenlijk beschrijf je hoe moeilijk dat binnen het werktheater was. Dat daar eigenlijk de grens zit op het moment. Of een van de moeilijkste dingen is, hoe spreek je elkaar aan? Als je iets niet goed vindt. Of als je iets wel, ja, als je iets niet goed vindt vooral natuurlijk. En eigenlijk beschrijf je dit nu bij Toneelgroep Amsterdam wederom. Dat eigenlijk
het
de pijnpunten liggen.
Het functioneerde dat, omdat we elkaar dus bleven bestoken voor zover mogelijk. En we toch genoegen namen met compromis. Ja. En ik heb altijd gedacht, Joris kon daar niet aarden, omdat hij niet het compromis kan aanvaarden. Mm-hmm. Maar de kracht was natuurlijk dat je 13 waanzinnig verschillende mensen, die allemaal hun eigen ding kwijt kunnen in dat geheel. En dat. En dat is heel erg een combi. En Joop had daar wel een goede analyse van. Die zei altijd, 3-4 vrouwen, 4 nichten en 4 hetero's is een ideaal balans. En Helmert had hetzelfde idee, alleen die zag het negatiever. Die zei, de hetero's komen er het bekaaidst af, want de vrouwen zijn de baas en die houden die nichten voortdurend de hand boven het hoofd.
En jouw analyse?
Ik denk dat ze het is allebei waar. Ja, ik denk ook dat het toevallig een hele goede balans was. En
Maar het klinkt ook een beetje alsof jij wel baat had bij de confrontatie. Dat daar ook wel deel van de creativiteit vandaan kwam.
Zeker. Het feit dat je... Ja, ik denk dat ik had op de toneelschool ook eigenlijk... Wie hem het meest geïnspireerd heeft, is Erik Vos. En die zei, hier is een asbak en doe maar een uur daar iets mee. En dat lag mij. Dus ik gedij heel erg wel met mijn eigen fantasie volgen.
Maar voor zo'n manier van werken zoals je beschrijft bij het werktheater, daar heb je bijna wel dat contract voor het leven bij nodig of zo.
Ja.
Dat je zo ver kan gaan.
Ja,
is dat voor
is
jou?
Totaal vertrouwen en ook de ellende dat je iemand aan wie je steeds meer gaat ergeren, daar zit je voor het leven mee opgescheept. Ik zat later in een stuk bij Judith de Rijke en die ontsloeg Peer Massini. Ik dacht, dat zou ik nooit doen. Dat hoort niet. Je hebt iemand gevraagd, dan ga je er...
De confrontatie mee aan.
Nou, je gaat ermee door.
Maar kan je eigenlijk wel een stuk maken zonder dat blinde vertrouwen of zo? Of dat misschien niet blinde vertrouwen, maar...
Nou ja, je kan... Geert-Jan heeft later verteld, die had dus terug naar de woestijn van Coltes. Hij zei, eigenlijk toen ik de Nederlandse vertaling kreeg, viel het me al tegen. Maar het is gepland. Er is een maquette van het decor. De cast is er. Hij voert het uit. Hij maakt het af. En dat... Ja, denk je, dat is dus eigenlijk jammer. Je zou flexibeler moeten kunnen zijn en dan zeggen, dan doen we het niet. Vergissing. We nemen een stuk van vorig jaar terug, zoals ze dat vroeger aan toneel deden. Als iets geen succes was, namen ze een oud succes terug. En ik denk dat Ivo dat misschien nu wel kan. Hè, waar alles bewaard wordt en ze na 8 jaar nog weer een stuk kunnen spelen wat ze 8 jaar geleden hebben gespeeld. Maar dat, nou ja, Geert-Jan heeft toch een cast ontwikkeld, een groepsgevoel, dacht ik wel. En een stijl in ieder geval, die waar Ivo op voortgebouwd heeft. En dat is onmiskenbaar toch, dat het een groep is met een eigen signatuur en een gemak en een smaak in hoe ze spelen. En... Dat is bijna enig nu in Nederland. He, er zijn geen gezelschappen meer, bijna, behalve bij jonge groepen nog. Maar ik geloof er natuurlijk in. Alleen na het werktheater had ik zulke Indische jaren achter de rug dat ik niet me ooit nog weer in een clubje zag. Onderdompelen en helemaal weer opnieuw beginnen. En,
nee, dat is nog...
Ja.
Maar heb je je wel eens een schaduwleven voorgesteld als je bij Centrum was gebleven? Of over gedroomd?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Maar het blijft bij al die het grote toneel. Dus het laatste Julius Caesar, dan... kan ik niet aanvaarden dat in de coulissen dus hele andere dingen gebeuren dan op het toneel. Dat daar een eigen leven en hoe meer techniek is. En dat is tegenwoordig zo. Dus Mark Warning had een decor wat in elkaar ploft. Het was opgeblazen. En dan kwam iedereen eens in de coulissen kijken. Of dit keer hoe het in elkaar viel en of het lukte überhaupt en zo. En verder... Ja, zitten mensen in de kleedkamer met een televisie, met een laptopje en...
Maar is dat heel anders dan het kaarten wat vroeger in de kleedkamer?
Hè?
Is dat heel anders dan de kaartspelletjes
nee,
die vroeger...
Nee, precies hetzelfde in de... natuurlijk. Ik was kapot van de drie zusters van Geert-Jan. Ik was er stuk van. En de enige mensen die ik het best kende, ging ik het eerst op af. Dus ik zei Joost en Allard. Jezus, godverdomme... Oh, dat is wel erg lang. Wat zitten wij lang voor de televisie in de kantine, zeg. Ja, een ontnuchterend commentaar.
Auw, ja.
Ja. En in de kantine in Rotterdam zat ik in de kleine zaal... en Chris Nietveld deed Tremlijn Begeert in de grote... en Katelijne Dame komt met een kamerjasje over de kostuum. Terwijl je dan door de intercom haar zuster de verschrikkelijkste kreten hoort slaken, weet je wel. Dat is voor mij zo schizofreen, dat zal ik nooit aan wennen. En ik weet ook alleen maar voordelen van dat kleinschalige spelen. Je hebt meteen een band met je publiek. Toen ik naar Sarah de Roo ging kijken in de Monty, zat ik met Els Dottermans. En Sarah scheurde zelf de kaartjes. Die Els, die vind ik wel leuk, maar dat is zo iemand... Waarom scheurt ze de kaartjes zelf? Vind ik idioot. Ik zei, nou, je legt alvast contact met je publiek. Je maakt je al bemind. Eigenlijk heel handig. Wij hielden altijd een voorwoordje, net als Joris vaak nog steeds doet. En dat deden we niet uit handigheid, maar achteraf gezien was het natuurlijk handig. Want je legt contact. Ja. Maar Marja had dat verzonnen om de mensen... gerust te stellen. Dus ze zei, het duurt 1,5 uur. U mag weg als u het niet leuk vindt. En het gaat ongeveer over dit en dat. En er is geen pauze. Nou ja, dat werkt inderdaad ontzettend goed. Omdat de mensen niet denken, hoe lang gaat dit duren, zeg. Dat weet je al. Ja, je bent aangesproken door iemand. Nou ja, we stonden ook soms bij de deuropening en gaven mensen een hand... Zoals ook het besluit om geen pers erin te mengen een heel goed besluit was, omdat je dan dus guerrilla-wijze, mond op mond, kregen we dus...
De zalen wel vol.
Ja, nou, de zalen vol. Eén keer in de week vrijdag speelden we dan op Kattegat en dan konden 80, 90 mensen in of zo.
Ja. Maar zie jij een verschil tussen het geëngageerde theater van werktheater in het begin en het politiek theater van bijvoorbeeld Erik de Voet of zo, het huidige actuele...
Ja, nou ja, ik ben daar weggelopen bij Erik de Vroet. Het is een ingewikkelde kwestie, omdat hij kwam met bergen researchmateriaal en daar moest je dan improviseren. Maar je improvisaties gingen nooit over jezelf, maar over dat researchmateriaal. Dus het was al gegeven en dat zat mij op de manier ontzettend dwars. Dus ik moest van de Rote Armee-fractie geweest zijn. En ik moest in Parijs vroeger Elsje hebben ontmoet en Tom Jansen. En ik was nog steeds verliefd op Tom Jansen na 40 jaar. Het was allemaal gegeven. En ik dacht, als het nou gaat over mensen uit de 60's, kunnen wij zelf een heleboel vertellen en improviseren. Maar daar wordt niet naar gevraagd. Dus op een gegeven moment liep ik weg en toen hadden we een gesprek om het erover te hebben. Toen zei ik, ja, ik vind eerlijk gezegd een omgevallen boekenkast. Een omgevallen krantenbak, heb ik gezegd. En dat vertelde hij me later weer, dat hij me dat sneed het allerdiepste in zijn vlees. Ja, het was heel tweeslachtig. Het was improviseren, maar...
Van buitenaf?
Ja. Ik moest Shirin, die kwam in onze commune terug naar een woest leven in New York. En ik was er tegen dat ze wou doodgaan in onze commune. Enfin. En dan moesten we dus dat improviseren. En ik had dan in de gaten dat ze daar lag in die kamer met de koffer. En ik moest het eruit gooien. Dan had ik dat net met mijn eigen zuster gedaan. En Shirin stond ook te huilen na afloop in een hoekje. Dus het was wel ingrijpend. En ik zei, Shirin, het is maar toneeltje, kom op. Maar goed, toen ging ik terug naar mijn eigen plekje, want het decor was er al, dus ik had een eigen schilderkamertje. En toen zei Elsje, je kan niet zomaar terug naar huis. Je moet de straat op haar gaan zoeken, met een taxi. Wij improviseren altijd tot 1 uur 's nachts. Want wel, ik had iets van, ik heb dit eruit gegooid. Ik ga nu een wonden likken. Toen hadden we een keer een improvisatie gedaan. Wat op video vastgelegd was. En iedereen vond het geweldig. En ik dacht, ik vind het verschrikkelijk wat ik zie. En toen ben ik afgehaakt.
Maar leg nog eens uit, waarom vond je dan zo verschrikkelijk uiteindelijk?
Ja, ik... Ik vond het spelen ook... Ik vond het niemand goed eigenlijk. Ja, moet ik dat nou zeggen?
En dat kwam omdat het niet eigen was?
Ja. Ja. Ik weet niet, op de een of andere manier niet organisch. Nou ja, wat hij dus inderdaad doet is een stapel tijdschriften en artikelen en boeken. En daar kan je uit putten en daar maak je iets van. En wij deden dat veel intuïtiever. Dus in het begin zeiden mensen in die ziekenhuizen, hoe weten jullie dat allemaal zo precies? Hoe kan je dat weten? Hij zei, nou ja, iedereen is wel eens in een ziekenhuis geweest, dus wij weten wel hoe zusters doen en wat ze zeggen, u mag daar even gaan zitten. Later hebben we ook nog wel eens research, iets meer met wijkverpleegsters gepraat. Maar in principe volgden we onze eigen fantasie en dat klopt altijd met de ervaringen van de mensen, want je hebt dezelfde leven, dezelfde achtergronden en... En wat je verzint, wat uit eigen koker komt, is zo goud, omdat niemand kan dat bedenken.
En het gaat niet over waarheid misschien. Of het echt klopt. Of maakt het...
Nou ja, wij gebruiken natuurlijk altijd dingen die echt waren, gebruikten we. Maar ja, en dan zegt Maria Goos, waarom worden die stukken van jullie, die zijn fantastisch, die moeten weer gespeeld worden. Dan zeggen wij, schrijf zelf een stuk, maak zelf een stuk. Maar achteraf deden wij natuurlijk hetzelfde als een schrijver. Die gebruiken ook dingen uit hun eigen leven en krijgen ruzie met de familie om die ze herkent. Dus ja, wij deden eigenlijk niet veel meer dan Erik Vos, die zei dan even om een tekst te hebben. Jochem, vertel wat je vandaag gedaan hebt, van dat je opstond tot dat je hier zit. Nou ja, dan Erik natuurlijk, hè, die leerde ons drama, dus dan moest je het vertellen. Terwijl je moeder net was overleden, maar je mocht niks aan de tekst veranderen. Je moest het vertellen als je iemand wilde versieren, maar je mocht niks aan de tekst veranderen. Dus tekst, nou ja, waren wij al gauw achter dat dat goud waard is als je dingen gewoon gebruikt van je eigen verleden. En dingen die waar zijn verteld, die gebeurd zijn, maar in een andere context, maar...
Ik heb je ook maar eens horen zeggen dat je de slechtste van je klas was op de theaterschool. Toch, dat heb je toch
nou
wel
ja,
eens gezegd?
Ja, we waren brekenbenen. Daria en ik waren brekenbenen en Johan Ooms ook. En dat heb ik ook toen verteld, geloof ik, dat we deden toen een stukje van Heijermans. En Johan speelde een clowntje met een Duits accent. En ineens zie ik, pats, pats, vielen de tranen druppels van Ank op haar schrift. En Johan was... had haar hart gestolen. En dat is bij mij en haar nooit gebeurd. En Daria, die vond ze interessant, want ze zei, weet je wat zij heeft en wat niemand heeft? Je kon nooit het antwoord geven, want ze had het al. Distinctie. En dan ga ik je eens wat laten zien. Ik laat haar Cassandra doen. En dan zal je zien. Nou ja, Daria die kon dan heel manmoedig, heel ver van zich af. Een razernij van een gek. Gooide toen nog haar krans ook wild op de opvoering tegen het hoofd van de Griekse bode. Dat was ik. Nou ja. Of ze deed een show en dan was Daria een klein Iers vrouwtje. Ja, helemaal vermomd. En dan zei Ank, hoe vind je het? Knap, zei ik dan. Maar ik vond het griezelig, want ik herkende de hele Daria niet meer. Maar goed.
En dat gold voor jou niet, dat je dat kon?
Ank, die liet mij ook, die zei, ja, je gaat geen jonge minnaar doen, hè? Ik geef jou de knecht. Maar dat kon ik ook. Dat kon ik helemaal niet. Dat deed ik na wat zij mij voordeed en had ik er nog geen plezier in. Maar ze was dus wel heel erg Ank van tegenin. Wat je goed kon, dat kwam vanzelf wel. Maar mensen een moeilijkheidsgraad geven. En ze heeft ook wel dingen gezegd waar ik wel eens wat aan had. Dus ik was de echtgenoot in Reigen. En zo'n bedscènetje. En dan zei ze, opgewekt beginnen, altijd opgewekt beginnen. Neurieën. Vrouwtje, we gaan. Ja, dat is wel allemaal super clichématig en conventioneel natuurlijk. Maar het is natuurlijk een diepe waarheid dat je nooit somber moet beginnen. Het is wel waar, geloof ik, in het algemeen. Het zou interessant zijn om te proberen in depressie te beginnen. Hoe lang hou je dat vol en wat kan je daarna nog? Sowieso. Ik ging naar de toneelschool min of meer als therapie, omdat ik dacht, ik heb geen gevoelens. Dat schijnt te bestaan, maar ik heb ze nooit gehad. En dus ik voelde me totaal niet in staat om wat dan ook. Behalve dat ik van tekst hield en behoorlijk goed tekst kon zeggen. Dus ik was eigenlijk literair. Dan moesten we... Hoofd, Granida van Hoofd. En dan zei Ank, nou ja, die lyrische monoloog, dat doe je wel aardig, ja. Maar een fikse jonge herder, dat moest hem allemaal voor gaan doen. Dat hij bezweet is en ze rast in een bron. En help, help. En dan moest ik met een herderinnetje vrijen. Dat was Daria. En dan gingen Giem van Houweningen en Joost Prins ons leren hoe je moest vrijen op het toneel. En hoe dat er goed uitzag en waar die hand moest zitten. En dat vond ik dan weer beschamend, omdat ik dacht, jullie zijn mijn klasgenoten en gaan jullie mij iets leren? En het was aan alle kanten was het moeizaam.
Maar heeft de therapie geholpen?
Nee, helemaal niet. En ik ben natuurlijk gaandeweg achtergekomen dat ik de vertegenwoordiger ben van mensen die niet zoveel voelen. Die heb je ook. En dat dat mijn rollen zijn en dat dat de herkenning voor die mensen is. Een goed voorbeeld is nu die film met Pierre Bokma. Die is namelijk, de film is precies eigenlijk hetzelfde als de film van Nanni Moretti, La Stanza del Figlio. Het is precies hetzelfde verhaal. En die Moretti houdt een soort afstand, waardoor het voor mij harder aankomt. En Pierre en Rivka die duiken meteen in het verdriet. En na een uur denk je, nou ja, het is zielig voor jullie, maar ik heb het nou wel gezien. Dus dat heeft ook een waarde, dat je dus niet meteen... Maar ik ben inderdaad daar ook zo onzeker over, dat overal waar staat barst nu in tranen uit of is zeer geëmotioneerd, denk ik, waar haal ik dat vandaan? Ja.
En je vindt wel dat je dat eigenlijk zou moeten kunnen.
Ja.
Ja, nee, de een heeft dat meer dan de ander. Ik heb dat niet zo. En Joop had dat ook een beetje. Die was jaloers op Helmert. Die speelde in zo'n kankerstuk van ons afwisselend met Helmert. De ene avond Helmert, de andere avond hij. Als het verfilmd wordt, moet Helmert dat spelen. Want hij is toch beter dan ik, want hij kan emoties. En dat kan ik niet. Die kan niet huilen, zei Joop dan. Die kon niet huilen, maar hij wou het heel graag. Ik kon ook niet huilen. Want, en ik heb het... Eén keer gehad in Kleine Eijhof. Dat kind heeft zelfmoord gepleegd en ik zit aan de waterkant en van de fjord en Elsje, mijn zuster, kwam naast me zitten. En ik zei de tekst wat zachter dan anders, ik weet het niet, maar ineens. Ik dacht, nu heb ik het, maar de volgende dag. Nee. Ja, Marja was het omgekeerde, die kwam huilend op bij een scène waarin ze zou gaan huilen. Mm-hmm. Schat, ik schaam me dood. Ik kan er niks aan doen. Ik probeer het tegen te houden.
En andersom, heeft het je ook... Ik bedoel, als het een therapie is, dan is het ook bedoeld voor in het leven, neem ik aan.
Nee, in het leven ben ik natuurlijk weg als er narigheid en emoties, ellende en treurnis en wegwezen, ja, ja. Dus krijg ik natuurlijk heel veel dat soort rollen en de boosdoener munt natuurlijk uit door onbewegelijk strak gezicht en opgewekte aard. Dat is het griezeligste wat er is. Dat doet iedere boef op film en toneel natuurlijk, dat werkt. En dat, daar ben ik geschikt voor. Dus ik ben nooit voor sympathieke mensen gevraagd. En ik speelde met Theo van Gogh een keer een vader. En ik had het boek van Joost Zwagerman braaf gelezen. Ik dacht, dit is een vriendelijke ULO-onderwijzer, dacht ik. Dus zo begon ik. Nee, Cas en Klaar, duivel en klaar willen we hier, duivel en klaar. Nou ja, ik dacht, oké, duivel en klaar. En meteen succes bij de crew en succes in de zaal later ook. Ja, dus dat is je ding dan. En dat is... Mensen waren allemaal verliefd op Gerard Tole en terecht, die had zoiets... warms en aanraakbaars. En daar viel iedereen voor. En, maar die was natuurlijk niet alleen maar aardig. Maar je straalt iets uit op het toneel. En dat zal met warmte of aanraakbaarheid te maken hebben. Mm-hmm. Dat je de mensen meteen van je houden of niet.
En jij hebt dat gevoel nooit gehad?
Ja, ik ben grappig. Dus in die zin heb ik... En ik voel me op mijn gemak ook. Op toneel wel. Tenzij ik een staaltje van kunnen, dan weer niet. Hè? Dat is iets anders, dat je iets moeilijks moet kunnen. Maar als je me gewoon op het toneel zet en je laat me een praatje houden, dan kan ik behoorlijk goed meteen de lachers op de hand hebben en me op mijn gemak voelen.
Maar als je een rol moet spelen, zeg maar.
Nou ja, dat is toch hetzelfde als ik er mag zitten al, als er de mensen binnenkomen, dan gaat het allemaal heel goed. En bij de kleine Eyolf wilde Ernst Brachers per se opkomen uit de coulissen. En ik vond het zo moeilijk en zo erg. En op een gegeven moment was Ernst er niet. En toen zei Elsje, ach, ga toch gewoon vast op dat bankje zitten. Wat kan het ons schelen? En daar had Ernst dus na afloop gehoord. En die was woedend. Dus terug de coulissen in. En dan krijg je dat oude van de toneelschool. Waar kom je vandaan? Wat voor stemming heb je? Maar dat was allemaal te ingewikkeld. Ik had een wereldboek geschreven, maar dat wereldboek had mij de conclusie gebracht dat ik nooit meer wereldboeken moest schrijven, dat ik voor mijn gehandicapte kind ging zorgen. En dat liep aan mijn hand. En dat was Dennis Kultjen van 2 koppen groter nog dan ik. Dus je zag eigenlijk 2 malle nichten lopen. En dan moest ik mijn vrouw willen omhelzen. Maar dat kon niet zo ernst, want in de tekst stond dat ik haar vannacht had afgewezen toen ze met een bloem in haar haar lag te wachten. En ik wou mijn zusje, op wie ik stiekem verliefd was, volgens het stuk omhelzen. Ze zei Ernst, nee, want dan geef je al te veel weg. Dus hoe moest ik opkomen? Wat een ramp.
En hoe dan, ik ben ook nog wel benieuwd, was, want je hebt ook wel vrij veel bij Nieuw-West gedaan, of met Marien.
Ja.
Zat daar wel een soort herkenning in van manieren van doen?
Ja, behalve dat zij zijn conceptueler. Dus de eerste keer was lever en het was klaar. En de tekst van Rob, het was klaar. We hadden nooit gerepeteerd, we gingen het voor de eerste keer doen. Dat vond ik niks bijzonders, want dat deden wij bij het WT natuurlijk ook. Maar ik dacht, nu gaan we verbeteren. Maar dat was objet trouvé, zeg maar. Dat was het. En er gebeurde er een voorstelling wat er gebeurde. Marien sloeg bladzijden over. Dan werkte ik ze weer terug in. Omdat ik toch eerbied voor de teksten heb. Terwijl Marien, dit is gewoon zijn broodschrijver. Hij kan weglaten en bijvoegen wat hij wil. Ik denk, die duurt een beetje lang. Sla ze een bladzij over. We hebben 1 keer op de zolder van de Miemschool gerepeteerd. En niemand keek. En het was verschrikkelijk. En daarna gingen we de eerste keer op. En we stonden in een soort coulisje. En Truus die was er. En die zei, ik zie jullie voeten, ik zie jullie voeten. Wat maakt het uit, wat maakt het uit? Dus heel raar samenstel van vorm. Veel meer dan met werktheater. En ook veel rigoureuzere anarchie toch eigenlijk ook. Want ik heb vreselijke ruzie met Marien gekregen, omdat ik een scène met Dick had. En die waren we aan het afwerken. Veel tekst, veel roptekst. En dan kwam Marien al in een kreppapieren rokje op met een draagbare radio. Mm. Zij kan je iets later opkomen, want er staat die scène ook niet voor de katse kut te doen. Maar nee, eerder vroeger kwam hij. En toen na afloop zei ik er weer wat van. En toen brak hij ook in groot snikken uit. Het ging zo goed tussen ons en nu krijgen we dit verdet. Dag Petra, werd er toen ook s'avonds tegen mij gezegd. Toen we, zij gingen met hun auto, Truus en hij en Dick en ik met het busje. Dag Petra, toen was ik Petra Lasseur geworden. En toen was het unieke dat ik het hele weekend zo voor de telefoon zat van hij gaat toch wel bellen. We hebben nu ruzie, maar nee. De volgende keer was Maastricht en ik kom dat Vrijthof op en ik zie
hem zwaaien.
We gaan zitten in een restaurant, we kijken elkaar aan en ik zie in zijn blik, we gaan doen alsof dit niet gebeurd is. We pakken het gewoon op alsof het niet gebeurd is. Dat vond ik ook wel weer fantastisch. Ja. Want evalueren leidt vaak ook tot niks. En toen later hadden we eens Co in de Frascati en toen struimde er iemand midden onder ons stuk de tribune af, maar keihard en het maakt heel veel lawaai. En toen was Marien totaal van slag En er was geen land meer wat hem te bezeilen. Want het is een aanslag op hem, op alles wat hij is. En toen dacht ik, ik ga het beter aanpakken. Toen heb ik hem de volgende dag een aanzicht van Laurel Hardy toen ze 20 waren gegeven. En gezegd, misschien kan je iets zachter, dat de mensen wat meer naar je toe komen. Dat je ze naar je toe zuigt. En nou ja, in ieder geval sindsdien is hij nooit meer zo tekeer gegaan. Want dan ben je hem kwijt. Dan is er ook geen samen meer. Dus hij is dus overgevoelig voor ja of nee van de mensen. Voor. En daar trek ik me toch wat minder van aan. Ja. Dus wil ik maar zeggen, er zijn acteurs die alles geven. En dat ben ik nooit geweest. Nee. Daar zit het denk ik in.
Maar wat hou je dan voor jezelf?
Ik maakte een keer een solo voor een kerstvoorstelling die Gerard wou doen in de tent. En die solo ging over een eenzame jup die dronken in een café zit. En zijn vrouw is weggelopen. En ik dacht, nu ga ik alles vertellen wat ik van de wereld, van het leven en van alles vind. Dat gooide ik eruit op die avond. En toen kwam Herman Vink naar me toe en die zei, waarom speel je niet altijd zo? Ik zei, Herman, ik heb een half uur van tevoren thuis op de bank met maagpijn liggen krampen. Dat ga ik niet iedere dag doen. En Helmut kwam naar me toe en zei, mag ik die tekst van je hebben? Wat een fantastische tekst. Ik zei, Helmut, ik weet hem niet meer. Want ja, wij schreven nooit wat op. Ik gooi het eruit. Maar Marja en Gerard die gingen op met een soort doodspaniek. Ja, roulette, hoe heet dat? Chinese roulette, of heet dat zo?
Russisch roulette. Ja.
Een soort totale angst en overgave. En ze liet zich dan uit een hangmat vallen in de tent bij avondstuk 2. En dan bleef ze aan de voeten hangen. Dus ze had saffraangele tutu aan. Ze hing dan aan de voeten, die spreidde ze dan heel snel. Liet zich zo bom naar beneden vallen. En dan kwam ze naar beneden op eigen krachten. En dan maakte ze referenties en dan kreeg ze applaus. En dan zei ze, wat erg. Wat erg. Snap je, dat was alles in samengevat. Wat erg dat je een kunstje doet voor het toneel. Dat je applaus krijgt voor iets wat je gewoon kan. En wat erg. Nou ja, alles erg. Dus een liefde-haat verhouding met toneel, kortom. Dat had ze. En ik hou heel erg van toneel. Ik ga ook naar toneel. Ik ben een bewonderaar. Misschien is het dat ook. Een bewonderaar. Maar ik heb ook het basicale gevoel, als ik er sta, ook al heb ik niks en heb ik niks te vertellen, dan red ik me daar wel en dan kan ik mensen wel het lachen krijgen. Maar zeg tegen mij, dat vertelde Elsje dan, ik moest achtjes lopen bij Frans Strijd en tegelijk een hele moeilijke monoloog doen en geen zin mocht in de hoogte of naar beneden, weet ik veel. Ik had zo'n fantastische ochtend. En dat vreselijker zou je mij niet kunnen aandoen. Ik had er allemaal geen zin hebben om het te kunnen zelf. Snap je, dus een moeilijk kunst maken. En zo zag Elsje toneel. Dat je moeilijk kunst maakt. Zoals een danseres een pirouette maakt en tegelijk een monoloog doet. Dat interesseert mij eigenlijk helemaal niet. En daarom vind ik repetities leuk. Omdat je een boom ziet waaien. En dat relativeert of dat heb je als acteur ook wat aan. Het leven gaat door buiten. En dat is dan de nare overgang naar toneel. Dat alles zwart is en er staat licht op. Dat vind ik ook bijna niet te doen. En soms kan ik die overgang ook niet maken. Dan ben ik altijd op repetitie beter geweest ooit dan er ooit op het toneel te zien is.
Maar het is een vreemde, want aan de ene kant heb je, zeg maar, als je op het toneel bent, een continue behoefte naar het leven, eigenlijk, zoals je hem beschrijft. Maar als je in het leven bent, lijkt het wel alsof je een continue behoefte naar het toneel hebt.
Ja, hoewel dat tweede, het omgekeerde, is dus minder dan ik dacht. Joop zei altijd...
Maar kom je er nu achter? Of?
Ik zal altijd doorgaan. Desnoods met monologen en bejaarden te huizen. En dacht ik, nou, ik zal ook wel zo zijn. Maar ik ben nu al 2-3 jaar eigenlijk dat ik bijna niks meer doe. En ik mis het niet echt. Dus
nee?
Nee. En ik had ook bij het werktheater... Hans en Wim haakten af al in de eerste cafévergadering. Want die zeiden, we willen ook een beetje een leuk leven hebben. Toen dacht ik, zou dit betekenen dat ik geen leuk leven meer? Dus ik zorgde, er was ook kritiek op. Ik ging altijd om 4 uur weg. En die anderen bleven dan nog werkjes doen. Maar ik wou ook een leven van mezelf. En dan moest er een afspraak gemaakt worden voor iets. En dan zei ik, nee, dan ga ik naar de Greta Garbo-cyclus in de Cinetol.
Mocht je deze uitzending waarderen, laat dan een review achter bij iTunes. Op deze manier heeft de podcast een groter bereik.